Goedemiddag, welkom in het huis van AC Rijksvakbonden. We gaan het deze 10e aflevering hebben over het thema Afgehaakt Nederland en de aankomende cao-onderhandelingen. Mijn naam is Sujin Rampantarat en ik mag vandaag de twee aan u bekende onderhandelaars interviewen over deze thema's. Van harte welkom Marianne Wendt en Peter Willems.
Dankjewel, hoi.
Dank je.
Marianne Wendt, ik heb jou al, gezien dat je op LinkedIn schrijft. Ik onderhandel voor leuker werk voor medewerkers.
Ja, klopt, ja.
Wat is nog leuker werk voor medewerkers?
Nou ja, kijk, wat we natuurlijk doen als onderhandelaar is dat we onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Dus dat zijn alle voorwaarden waaronder je werk uitvoert. Nou, en wat wil je nou als vakbond? Je wil dus vooral dat je die voorwaarden zo organiseert dat mensen uiteindelijk meer plezier hebben in hun werk. Dus vandaar dat ik opgeschreven had leuke werk.
Ja, en wat mooi was ook, is dat je als specialisme schrijft dat je verwondering is.
Ja.
Waar zit die verwondering?
Nou ja, daar zullen we het misschien straks ook nog wel over hebben. Maar het is een wereld van verwondering waar je instapt op het moment dat je onderhandelaar wordt. En je met allerlei verschillende mensen te maken krijgt. Dus je krijgt met mensen hoog in de boom, met ministers soms zelfs te maken. En met mensen echt met poten in de klei, zeg maar. Dat je op een douaneboot meegaat om te kijken wat er allemaal gebeurt. En dat is ook het mooie van het werk, dat je met allemaal verschillende mensen te maken krijgt.
En dan een vraag die ik jullie allebei zo ga stellen. Wanneer was jij voor het laatst afgehaakt?
Nou ja, ik denk dat we allemaal wel kennen dat je af en toe afgehaakt raakt. En de laatste keer was, ik ben bang, gewoon de laatste vergadering. Dat je op een gegeven moment in een vergadering zit en je kent, oh, dit ken ik allemaal wel. En dan gaan je gedachten ergens naartoe. Ja, en dan ben je dus eigenlijk afgehaakt, want dan weet je eigenlijk niet meer wat er in de vergadering gebeurt.
Ja, het kan ook klein zijn. En ik wil nu Peter Willems introduceren, bestuurslid van AO. Arno van Schrijk.
Arno van Schrijk, ja.
En ook onderhandelaar voor AC Rijksvakbonden.
Ja.
Mede-onderhandelaar. Je hebt onlangs in een interview gezegd, in een reflectie, dat je de tweedeling in de maatschappij, de afstand tussen de Haagse wereld en de werkvloer heel groot vindt. En je noemt betekenisvol werk. Wat is betekenisvol werk volgens jou?
Ik geloof dat ik zelf de term betekenisvol werk niet gebruikt heb. Dan is die in de, als die erin staat, dan is die erin geschreven door het CAOP. Want het was geen interview, maar dat was een weblog dat ik schrijf samen met andere bestuurders van de ANO-fonds. Periodiek voor de nieuwsbrief van de ANO-fonds. Betekenisvol werk, daar heb ik zelf een beetje, ben ik een beetje terughoudend in dat soort termen. Want het is typisch weer zo'n term, die klinkt heel goed, maar doet op de werkvloer heel weinig.
Ja, maar goed, er waren wel wat ik zei wat helpen. Er waren bijvoorbeeld, het gaat over digitale innovatie, sociaal veilig en inclusief werkomgeving.
Ja, dat zijn onderwerpen van
en
de
mensen
ANO-fonds.
Konden bijvoorbeeld opteren voor een projectsubsidie. Daar, wat is daar het doel van eigenlijk meer?
Het ANO-fonds wil eigenlijk proberen om binnen die Rijksdienst mooie, nieuwe, leuke dingen te doen. Waar mensen enthousiast voor worden, waardoor er verbeteringen komen in het werk. En dan, als mensen ideeën hebben om iets te doen, dan kunnen ze bij het fonds geld voor vragen om dat uit te voeren. Of we doen het als fonds zelf, dat doen we ook met enige regelmaat. Dat allemaal onder noemen wat dan uiteindelijk betekenisvol werk is gaan heten. Wat is betekenisvol werk? Mensen die werk leuk vinden, het gevoel hebben dat ze er echt toe doen. En dat werk er echt toe doet. Dat is eigenlijk, veel moeilijker is het niet.
En nog ook voor jou de vraag, wanneer was jij voor het laatst afgehaakt?
Oh, dat is een beetje zelfs als Marianne bij de laatste vergadering die over de zoveelste reorganisatie ging. Toen ik weer moest gaan praten over was-wordlijsten bij een reorganisatie waar überhaupt geen overtolligheid was. En iedereen keurig een plekje vond, ja, toen haakte ik af.
Mm-hmm. En is er een eigenstandige visie vanuit AC Rijksvakbonden in zaken betekenisvol werk of een leuk werk waar je het over hebt. Is daar een eigenstandige visie over hoe dat zou moeten zijn?
Ja, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. En eigenlijk werken wij nooit zo. We kijken vooral naar wat iemand doet. En iemand vertelt dan gewoon over zijn werk. En dan kijken we van, nou, waar zitten dan nog verbetermogelijkheden? Dus we hebben niet eigenlijk een visie voor 120.000 mensen dat we denken, nou ja, als we het zo gaan doen, dan wordt het voor iedereen leuker. Dat is echt heel erg afhankelijk. Ja, soms zelfs van de persoon, maar ook echt wel van of iemand uitvoeringswerk doet of dat iemand bijvoorbeeld beleidsmatig werk doet. Dat is allemaal heel verschillend. En wat zij nodig hebben om het uiteindelijk leuker te maken, is dus ook verschillend.
Oké, top. Dank je wel. Wij zijn hier bijeen voor het thema Afgehaakt Nederland. Daar is een rapport over verschenen. En het heeft een heel aantal aspecten waar je van kan zeggen van, hey, dit is als het ware systeemkritisch bijna. Dat je het gewoon dat het zo in de maatschappij gebakken zit dat je daar niet zo makkelijk uitkomt. En dat geldt voor de maatschappij bijvoorbeeld op democratische, hoe de democratie werkt bijvoorbeeld. Maar ook platteland en stad en het gaat zelfs naar gezondheid. Je hebt het over diploma-democratie. Sociaal kapitaal of niet. Wat zijn de belangrijkste kenmerken die jij bijvoorbeeld uit het rapport hebt gelezen waarvan je echt zorgen over maakt, Marian?
Nou, waar ik me het meeste zorgen over maak, is dat je dus uit het rapport blijkt dat er een hele groep Nederlanders is. En nou, dat wordt wel geschat op zo'n 30%. Die zich niet vertegenwoordigd voelen. Niet in de politiek, maar ook niet in, ja, hoe wij Nederland met elkaar hebben georganiseerd. En alle plekken die er zijn, zeg maar, waar mensen terechtkomen als ze vragen hebben over de overheid of iets nodig hebben of dat soort dingen. En hoe dat is gemaakt en hoe dat in de politiek, zeg maar, wordt vertegenwoordigd, daar voelen die mensen zich geen onderdeel meer van. En zij hebben het idee dat dus zowel de politiek als al die organisaties er niet meer voor hun is.
En dat rapport is uit december 2021 van Jesse de Voogd en René Couperus. Welke aanbevelingen hebben ze in dat rapport? Of heb je daar waarvan je denkt van, hey, dit is echt eentje dat zouden we zo moeten aanpakken als AC Rijksvakbonden?
Nou, ik heb daar zelf niet echt een aanbeveling uit gehaald, behalve het besef dat het zo dus is. Dus dat er een hele groep is die eigenlijk zich niet vertegenwoordigd voelt. En dat we dat ons ook, dat is natuurlijk wat ik wel heb gedaan, dat we dat ook moeten aantrekken binnen de vakbond. Dus ik heb ook wel gelijk gedacht, hey, hoe zit dat bij onze vakbond? Hebben wij ook leden die zich niet vertegenwoordigd voelen?
En wat is het antwoord daarop?
Nou ja, als je dus heel kritisch kijkt, denk ik van, nou ja, we hebben 3 onderhandelaars op dit moment. Thijs, ik en Peter. Wij doen dat met z'n drieën. En een van de factoren waardoor mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, is dat in de politiek allemaal hoogopgeleiden zitten. Die over het algemeen minder problemen hebben, meer inkomen en dat soort dingen dan middelbaar en lager opgeleide. Ja, en zowel Peter, Thijs als ik zijn alle drie dus hoog opgeleid. Dus in die zin vallen we onder die groep.
Is dat een probleem?
Nou, ik denk dus, maar ik ben ook wel benieuwd hoe Peter erover denkt. Ik denk dat het bij ons een probleem kan worden, maar het nu nog niet is. En dat komt omdat de besturen en de kaderleden, waar wij dus veel mee werken, die zitten allemaal ook zelf werken die bij de Belastingdienst, bij Rijkswaterstaat, bij DEI. Dus die zijn zelf allemaal werkzaam binnen die organisatie die wij vertegenwoordigen. En zij zijn ook degene die ons ook corrigeren. Hè? Die echt zeggen van, nou, weet je wel, duurzaamheid, dat vinden we echt niet interessant. We willen gewoon dat jullie het gaan hebben over dat we geen verlof krijgen op het moment dat wij op een bepaalde dag vrij willen hebben en er is onderbezetting. Hè? Ga daar het over hebben.
Ja. En dan dus toch die reorganisatie overzichten weer.
Ja, ook. Nou ja, maar dat is dan natuurlijk belangrijk voor de mensen die in die reorganisatie zitten. Dus dat is dan weer niet voor iedereen belangrijk. Maar tuurlijk, ja, want dan is de onzekerheid het grootst. Dat is natuurlijk ook een van de dingen die er staat. De onzekerheid over de toekomst. Ja, dat zie je natuurlijk in ons werk heel erg op het moment dat mensen in reorganisaties terechtkomen.
De vraag is van onze achterban, herkennen die zich in de vakbond als lid van zijn, herkennen die zich in de mensen die voor hun, of die hun belangen vertegenwoordigen en het werk doen om dat voor elkaar te krijgen. En dan zie je wel een aantal dingen die wel een beetje passen, ook wat je dan leest in zo'n rapport. Als ik hem niet herkenbaarheid, dan kun je daar je vraagtekens bij zetten. Hè. Wat Marianne zegt, wij zijn hoog opgeleid, we hebben een goed inkomen. Je ziet dat... En we werken in een wereld, de Haagse wereld, die echt anders is dan de wereld bij grote delen, op grote delen van de werkvloer van onze achterban. Hè. Een deel werkt in Den Haag, maar een heel groot deel werkt niet in Den Haag. Die werkt in het land, zoals het dan heet.
Maar hoe is dat een probleem, die bubbel?
Ja, want wat je dan ziet is van, wij zijn hoog opgeleid, universitaire opleiding. Wij hanteren bepaalde terminologie. We weten makkelijk te werken met wat dan concepten zijn, theorieën zijn. En wat ik dan aan mezelf merk is dat je heel snel in een traject terechtkomt dat je in HRM-taal, weet je wat ik net ook bedoelde met dat betekenisvol werk, die term, in HRM-taal bezig bent met ons werk. Want we doen dat zelf, de Haagse wereld doet dat, de vertegenwoordigers aan de andere kant van de tafel doen dat. En voor je dat je het weet, ben je alleen maar aan het praten in termen die niemand meer herkent. En dan moet je of ervoor zorgen dat je dat niet doet en meteen duidelijk en helder bent, of wat er in Den Haag gebeurt goed weten vertalen naar wat de mensen echt bezighoudt. En dat, dat was nog wel eens lastig.
Maar ik stelde mijn vraag over de eigenstandige visie niet zomaar. Ja. Het helpt natuurlijk wel als je een eigenstandige visie hebt op iets in plaats van te reageren.
Ja, maar dat is een beetje de vraag wat je met visie bedoelt. Kijk,
Nou, dit moet het zijn, ja. Volgens ons.
Nou ja, ik denk ook wel op het moment dat wij met z'n drieën een visie gaan uitdenken, dan krijg je weer het risico dat drie hoogopgeleide mensen iets gaan bedenken wat helemaal niet aankomt bij mensen die zoals dat rapport geschrijft, in hele andere omstandigheden zitten. Dus ik vind het ook wel juist een gevaar als wij, als hoogopgeleide een visie gaan bedenken voor de mensen, terwijl we eigenlijk dan misschien helemaal mis kunnen zitten over wat zij belangrijk vinden.
Maar toch is het nodig.
Nou, vertel. Waarom is het nodig?
Ja, nee, omdat je dan natuurlijk, je bent vertegenwoordiger van die mensen.
Ja, ja.
En zij hebben hun vertrouwen aan jou gegeven. Ja, en dan, zij kijken natuurlijk op naar hun vertegenwoordigers. Of zie ik het verkeerd?
Dat hoop ik toch niet? Nee.
Nou ja, in de zin van...
Ik snap wat je bedoelt, maar...
Niet opkijken, maar in de zin van, je vertegenwoordigt mijn belangen.
Ja.
Nou ja, en ik verwacht niet dat je alleen reactief naar de bestuurder bent. Of,
nee, ja. maar dan kijk, werkende weg komen wij natuurlijk. We hebben wel een bepaalde werkwijze, hè, waar wel ideeën onder liggen. Dat kun je visie noemen. Maar kijk, wij zijn heel erg bezig al van begin af aan ervoor te zorgen dat wij die uitvoering continu over het voetlicht brengen. En ook proberen, ook in Den Haag, ook met onze partners aan de andere kant van de tafel, om het zo maar te zeggen, te blijven praten in termen die passen bij onze achterban, die passen bij het werk wat ze doen, en proberen weg te blijven bij hoogdravende concepten. Proberen we continu te doen. Dus vanuit die visie, om het zo maar te noemen, doen we dit werk. Proberen we continu te vertalen. En ervoor te zorgen dat we begrijpelijk blijven en dat we dus ook met de mensen blijven praten en ervoor zorgen dat ook die mensen die bijvoorbeeld bij ons in platform zitten, de mensen die de kaderleden, die ons voeden in het overleg, dat het ook mensen zijn die daadwerkelijk op de werkvloer werken en niet als bestuurder hoog over ons op pad sturen met ideeën die niet passen bij de werkelijkheid. Dat kun je visie noemen, maar de uitvoering centraal, proberen zo lang mogelijk in gewone termen te blijven praten, proberen continu de verbinding te zoeken met je achterban, dat doen we wel.
Dus het is meer het ophalen van de geluiden en dat vertalen richting de bestuurder, dat is een beetje de kern van je werk.
Twee kanten op, hè?
Twee kanten op.
Wat ik steeds vaker zie, dat hebben we er vaker over ook onderling, juist de andere kant op. Wat je ziet is van, we hadden net over die bubbel. Die bubbel zie je in Den Haag heel erg, hè? De bubbel in Den Haag is, en daar kun je niemand kwalijk nemen, maar wat je ziet is, en dat zie je in de politiek, in de Tweede Kamer zie je dat, je ziet het op de Haagse departementen. Hoogopgeleide mensen, hoge inkomens, vaak... Wat dan tegenwoordig de zeven vinkjes is gaan heten. Op zijn minst vijf van de zeven vinkjes. Partners, dus getrouwd met of samenwonen met mensen die in dezelfde situatie zitten. Die leven in een heel andere wereld dan de schaal zeg 4 tot 8 op de werkvloer. Die bijvoorbeeld in volle continu dienst werkt. En dat verschil is enorm groot. En je merkt wel dat ook bij de mensen Nou, die spanning die wij voelen, van weten we wel wat de mensen daadwerkelijk bezighoudt. Nou, je ziet in Den Haag dat ze dat vaak helemaal niet weten, dat besef niet hebben of niet goed doorvoelen.
Maar vooral het besef niet hebben, dat valt mij altijd op. Dat ze gewoon niet het besef hebben dat ze in een hele andere omgeving zitten dan een gemiddelde Nederlander. Ons is als vakbonden ook heel lang verweten dat wij geen goede vertegenwoordiging hadden. Hè? Want dat waren dan oudere kaderleden, zeiden ze dan.
Conservatieve bolwerken.
Conservatieve bolwerken.
Is toch ook een beetje zo?
Kaderleden. Ja, nou, het is gewoon een vertegenwoordiging natuurlijk van de leeftijdsopbouw binnen de rijkssector zelf. Hè? Dus in die zin verschillen we niet qua leeftijdsopbouw van de rijkssector zelf. Alleen omdat dat dus niet hun visie was, want hun referentiekader was natuurlijk allemaal hoog opgeleid, geen problemen met geld en dat soort dingen. En dan kwamen wij met andere dingen, hè, continu over geld zeuren, continu over allerlei problemen die zij in hun omgeving niet zagen. En heel lang is ons verteld dat komt omdat jullie kaderleden niet representatief waren, in plaats van dat zij het besef hadden, ons beeld is niet representatief.
Oké, we hebben nu best gehad over de kloof, Peter. Je hebt die kloof ook in je blog beschreven. Je noemde het net weer. Wat is de oplossing voor die kloof te dichten? Er zit wantrouwen achter, zo hoor ik het ongeveer. Maar hoe kun je die vertrouwen teruggeven aan de gewone medewerker?
Er hoeft niet per se wantrouwen achter te zitten. Het is gewoon een gegeven dat er een groot verschil is. En dat verschil, dat verscherpt zich om dan aan te kenmerken, gaan samenklonteren. Wat je ziet, dan zie je
hoe het gaat.
Als het goed met je gaat, ja, blijft het goed met je gaan en kun je problemen ook veel makkelijker oplossen. Gaat het slecht met je, heb je minder geld, dan heb je ook vrij snel een wat minder goede gezondheid. Kom je vaker in gezondheidsproblemen en financiële problemen. Maar gaat het slechter? Dat verschil neemt maatschappelijk toe. En dat zie je in mindere mate, want onze rijkssector is geen dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking wat dat betreft. Maar zie je bij het Rijk ook. Je ziet dat dat verschil is dan een gegeven op dit moment. Daar hoeft niet per se wantrouwen achter te zitten. En het is wel zaak dat die twee werelden elkaar weten te blijven vinden. Nou ja, hoe je dat dan doet, de gebruikelijke mogelijkheden. Hè. Je zorgt dat ze met elkaar in gesprek blijven. Je zorgt dat je verbinding blijft zoeken. En dat is wat we zelf ook zeggen als je over die visie hebt. Wij vinden zelf, Marianne, Thijs en ik, dat we ook een beetje voor die verbinding moeten blijven zorgen. Dus ook aan de overlegtafel blijven zeuren over zaken waarvan wij weten dat onze leden ze bezighoudt. Maar waarvan we ook weten dat in Den Haag ze zeggen van wat een gedoe. En ze zijn ook wel een stelletje zeurpieten af en toe. Moet je dan echt een beetje een slag zout leggen?
Ik ga een voorbeeld geven. Duur Elsinga van de FNV, die heeft in de FD van 30 juli onlangs gezegd, het cao-loon moet omhoog, minimaal gelijk aan de inflatie. Er wordt gesproken over stakingen. Stakingen zijn ook nu steeds meer gangbaar. De gewone medewerker wil gewoon geld zien.
Ja.
Hoe zitten jullie daarin, Peter?
Als de gewone medewerker geld wil zien, dan moeten we ervoor zorgen dat hij geld krijgt. Zo simpel is dat.
Want er wordt ook, hij zegt in dat interview, ik ga niet meer elk jaar knokken voor een tientje. Ik wil gewoon echt resultaten.
Ja, maar dat wil de vakbond natuurlijk al heel lang.
Dus?
De vraag is, hoe doe je dat? Ik weet niet of hij dat er ook nog bij gezet
heeft. Ja, stakingen.
Ja, nou,
het wordt een hete herfst, ja, zegt hij.
Ja, nou, als dat nodig is om uiteindelijk een goede loonsverhoging, dan is dat nodig. En dan zullen wij die ook organiseren. Ja.
En heb je nog wat aan de SER daarin? Want hij zegt in het artikel, ja, zegt hij, ja, die SER, dat polderen, dat schiet echt niet op eigenlijk. Vanuit hun eigenstandige rol doen ze niet genoeg om.
Ja, maar dan raak je de verbinding ook kwijt. Hè?
Ja.
Kijk, waar wij het nu over hebben is over een verbinding die er niet is en die er volgens ons wel moet zijn. Staking kan nodig zijn om een loonsverhoging uiteindelijk af te dwingen die je anders niet krijgt. Mm-hmm. En in deze tijd is het gewoon ontzettend belangrijk dat die lonen omhoog gaan. Dus ik voorzie wel mogelijkheden om via staking betere loonsverhogingen af te kunnen spreken. Maar als visie, hè, kom even terug, is het natuurlijk geen goede om gewoon te zeggen, wij gaan niet meer polderen, we gaan niet meer overleggen, we gaan alles afdwingen. Want dan ben je die verbinding ook kwijt.
Ja, want er wordt ook gesproken over indexering. De VNO vindt dat een vies woord. Maar is die automatische prijscorrectie... Want kijk, mensen op de werkvloer... ik bedoel, energiekosten, supermarkt, benzine gaat naar 2 euro. Dit zijn reële zaken die mensen dagelijks meemaken. Hoe kunnen we daar hun tegemoetkomen in deze moeilijke tijd?
Als je het volgen van de stijgende prijzen noemt, dan is natuurlijk de makkelijkste oplossing automatische prijscompensatie. Jazeker. Alleen je ziet al sinds jaar en dag met enige regelmaat wordt er aan de overlegtafels, aan de onderhandeltafels om gevraagd in het hele land, met name door de FNV. Maar het komt maar heel mondjesmaat tot stand. Dat heeft natuurlijk ook te maken met macro-economische discussies. Waar onze achterban heel weinig mee heeft, maar macro-economische discussies in de zin van op het moment dat jij automatische prijscompensatie invoert, voor je het weet heb je een loonprijsspiraal waar je niet meer uitkomt.
Oké, maar terug naar die koopkracht, ja. Want die koopkracht willen ze wel versterkt hebben.
Ja, dus moet je ervoor vechten.
Ja.
Kijk, op een gegeven moment is het vrij eenvoudig. Hè? Op het moment dat jij zegt, als onze leden zeggen van wacht even, wij vinden dat we echt meer loon nodig hebben dan dat we krijgen. Of dan dat we gaan krijgen als je de onderhandelingen zonder strijd voert, dan hou je maar één mogelijkheid over. Dat ze ervoor zorgen dat je dat alsnog krijgt door wat we dan maar strijd noemen te voeren. En dat is dan over het algemeen toch staken.
Ja, dus en er is al een brief verzonden om die looncompensatie te organiseren.
Wat we als gezamenlijke ambtenarenbonden hebben gedaan, is het kabinet een brief sturen met de vraag, mededeling van luister, je ziet ook in je omgeving, heel helder, hè, alle prijzen die stijgen de pan uit. De lonen die op dit moment worden afgesproken in de markt, die liggen een stuk hoger dan de loonstijging is een stuk hoger dan de afgelopen jaren. Nou, beste kabinet, zorg nou dat je dat bij je eigen mensen ook doet. Dus bij de overheidssectoren, de kabinetssectoren, waaronder de sector Rijk, politie, rechterlijke macht, defensie. En dan zegt het kabinet van ja, luister.
Er is wel een reactie geweest op die brief.
Oh ja, er is een reactie geweest. Het kabinet zegt, wij volgen de markt als het gaat om het beschikbaar stellen van het geld voor loononderhandelingen. Dus dat bedrag gaat vanzelf toenemen. Dus bij de volgende CO-onderhandelingen, dan kun je erover praten.
Dus... wat is de volgende stap?
Nou, de volgende stap is, we hebben een CO afgesproken die loopt tot 1 juli 2024. Dus die loopt nog bijna een jaar. Wij krijgen nog één loonstijging aanstaande in januari van 1,25%. Dat is natuurlijk veel en veel lager dan wat je op dit moment in de markt afgesproken ziet worden. Het komt dus ook helemaal niet tegemoet aan de stijgende prijzen. Dus we zullen in de volgende ronde ervoor moeten zorgen dat we een loonstijging afspreken die daar die ervoor zorgt.
Wat voor percentages zou het
Ja, daar was ik al bang voor.
Ja, want als je dat evalueert...
Echt aan de 10% of zo.
Ja, want als je evalueert van wat we hebben in de afgelopen periode afgesproken, dan was dat achteraf gezien...
Veel te weinig.
Ja, te
goedkoop vanaf gekomen eigenlijk, die werkgever.
Ja, dus dat moeten we incasseren naar de toekomst. Dat is natuurlijk wat we moeten doen. Maar ik zit ook aan wat voor percentages... Ja, echt wel rond de 10% dan.
Ja, we zitten met het punt van de langjarige CO. Hè? Juist in de tijd dat al die prijzen veel sneller zijn gaan stijgen dan we verwacht hadden. Want we zijn natuurlijk niet gek. Hè? We hebben een CO afgesproken waarvan we dachten van, dan kunnen we mee uit de voeten.
Is dat nog reëel om een langjarig CO af te spreken?
Je kan twee kanten op. We hebben ook een keer een langjarige CO afgesproken die doorliep tot in de tijd van de nullijn, waardoor we de passallen beter af waren. Het kan twee kanten op werken. Op dit moment...
Nu pakt het slecht uit.
Nu pakt het slecht uit, dat is heel eenvoudig. Zeg, het kan twee kanten uitwerken, nu pakt het slecht uit. Onze leden zeggen ons terecht van dat slechte, of dat negatieve effect, dat zul je toch moeten repareren. Als wij nog een CO hebben, wat we hebben tot 1 juli 2024, de prijzen blijven stijgen, dat doen ze. En de loonstijging in de markt is een heel stuk hoger, dan zal dat verschil, bij de leden zal dat leiden tot de vraag van, los dat op.
Ja, de inflatie van
de
dubbele
cijfers. Wordt dus eigenlijk de reparatie-CO.
De volgende, dan zullen we moeten kijken hoe we dat moeten gaan doen. En dan denk ik, dan kom je toch weer terug op waar we het net over hadden. Er is geld beschikbaar, omdat namelijk in de markt stijgen de lonen. Dat werkt ene been door in de ruimte die het kabinet heeft voor zijn eigen sectoren. Dus we gaan kijken wat daar beschikbaar is. En je zal zien dat dat niet genoeg is om voor elkaar te krijgen wat de leden willen. En als dat zo is, ja, dan zullen we wat anders moeten bedenken. En dan gaan we toch terug naar de leden met de vraag van wat willen jullie? Want als onderhandelaars is onze polstok niet veel langer dan wat je aan de overlegtafel voor elkaar krijgt. En de volgende stap is leden die zeggen van we gaan er wat aan doen. En dan ben je toch op het, dan denk je aan acties.
Oké, en we zitten nu in de vakantie. Wat is de volgende stap voor de herfst?
We hebben gezegd, we gaan ervoor zorgen, dat roepen we iedere keer, maar we gaan echt ons stinkende best doen ervoor te zorgen dat we een CAO gaan krijgen die aansluit op de huidige CAO. Dus dat betekent dat we op 1 juli 2024 een nieuwe CAO moeten hebben. Je ziet aankomen dat we wel een tijdje aan het onderhandelen zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent toch dat je echt ergens in het vroege voorjaar aan het onderhandelen moet zijn. Nou, dan als we gaan onderhandelen, weet je natuurlijk wel weten waar we over gaan onderhandelen. Nou, dat bepalen wij als onderhandelaars niet zelf, dat doen we samen met de leden. Dus wij gaan samen met de leden kijken wat wordt onze inzet voor de komende onderhandelingen.
Dus uitvraag doen onder de leden.
We gaan een uitvraag doen. We gaan leden vragen wat ze willen. We weten samen natuurlijk ook wel een beetje wat ze willen. Nou, dat gaan we samen goed doorspreken. En dan gaan we kijken of we als AC Rijk, als AC Rijks vakbonden, voor onszelf kunnen bepalen wat willen we bereiken. Nou, we zijn niet alleen op de wereld. We hebben nog 3 andere vakbonden die aan de overlegtafel zitten. En je doet het natuurlijk goed aan. Dat vragen leden ook terecht altijd, om gezamenlijk op te trekken.
Om draagvlak te hebben, ja.
Ja, nou ja, om gezamenlijk op te trekken. Draagvlak bij onze leden allemaal, maar ook gewoon gezamenlijk te laten zien van we gaan voor hetzelfde, want dat maakt je sterk. Dus we moeten er ook voor zorgen dat we gaandeweg dit jaar niet alleen ophalen bij onze eigen mensen wat willen ze, maar ook samen met de collega-bonden gaan kijken van wat willen zij en kijken of we daar een gezamenlijke inzet van kunnen maken.
Is dat een moeizaam proces, schat je in?
Nee, want over het algemeen is dat geen moeizaam proces, omdat de conclusie iedere keer dezelfde is van ons. Leden verschillen niet zoveel van elkaar. Ik bedoel, bonden hebben misschien wel verschillende ideeën over wat ze willen bereiken als bond zelf. Omdat iedere bond ook wel een eigen, de visie heeft op wat wil je bereiken. Maar uiteindelijk, de meeste leden willen allemaal een beetje hetzelfde. Dus je komt vrij snel tot een gezamenlijk inzet, waarbij je wel eens ziet dat je als bond dan vervolgens je eigen punten daarnaast nog kan inbrengen. Dus tot een gezamenlijke inzet komen is niet zo ingewikkeld. Kijken wat je daarnaast zelf nog wil bereiken, hoe je dat het beste kan doen, dat is misschien een slag ingewikkelder. En dan vervolgens aan de slag.
En nu hebben we gaan naar een afronding toe, maar wat is voor jou de oproep die je zou willen doen naar de leden via dit medium om jou te voeden als onderhandelaar daarin? Eerst Peter en dan Marian.
Spreek ons aan op alle vormen die we hebben. Als we langskomen, spreek ons aan. Iedereen weet ons te vinden via de website, e-mail, telefoon. Benader ons, laat weten wat je van dingen vindt. Reageer als wij bijvoorbeeld een enquête de deur uit doen of een uitvraag van wat wil je voor de komende CAO-onderhandelingen. Maar ook tussendoor. Okay. Benader ons gewoon.
Benaderen. Dankjewel. Ja. Marianne, wat heb jij nodig als onderhandelaar van de leden?
Nou, ik denk dat het echt wel strijd wordt. Dat ben ik wel met meneer Tuur van de FNV eens. Ik denk niet dat we zomaar 10% of wat we dan ook vragen gaan krijgen. Dus in september gaan we al een dialoogsessie organiseren, waarin we dus 5000 medewerkers gaan vragen wat zij kunnen verzinnen om toch druk uit te oefenen op de werkgever samen met ons, om toch voor elkaar te krijgen dat die loonsverhoging ook daadwerkelijk afgesproken kan worden. Dus ik vraag vooral de mensen die dat gaan krijgen, dat zijn de 5000, om daarop te reageren. Zodat wij op die manier allemaal ideeën kunnen gaan verzamelen en die ideeën ook kunnen gebruiken om druk uit te oefenen.
Dank. Het wordt een hete herfst.
Ja, misschien wel, ja.
Misschien wel?
Ja, misschien wel.
We hebben genoeg medestanders, blijkt. We gaan deze podcast voor nu beëindigen. We hebben het gehad over afgehaakt Nederland en waarom mensen afhaken en hoe de kloof tussen de tussen de macht en de mensen die het werk uitvoeren, hoe dat precies zich toe verhoudt en wat daar de oplossingen voor zijn. We hebben het ook gehad over de komende onderhandelingen die daar weer onderdeel van zijn. Wij gaan afhaken voor deze podcast, maar we hopen natuurlijk dat u de volgende keer weer aanhaakt bij onze 11e aflevering. Dit was de 10e aflevering. Dank voor het luisteren en dank aan Peter Willems en Marianne Wendt. Tot de volgende keer.
Bedankt, Vishnu.
Ja, dankjewel. Okay.